Vader, we willen u zo danken dat we echt de rust in ons hart en in onze gedachten willen zoeken. We willen stil voor u worden en willen naar u luisteren. En wilt u het echt ook stil maken in ons hart, dat we niet worden afgeleid, maar dat we ons echt op u mogen richten. Heer, ik bid voor mezelf, ik ben zelf afgeleid. En ik wil u zo bidden dat u me echt richt. En dat ik de dingen echt in uw handen kan geven en neerleggen. Zodat u daarmee tot uw doel komt. Wil u het ook in mijn eigen hart rustig maken, in mijn gedachtes. Zodat ik echt in die afhankelijkheid van u mag spreken. Vanuit de troon van uw genade. Ik wil u danken, Vader, dat we in een grote vrijheid zo samen mogen zijn. We bidden ook voor de mensen hiernaast. We willen u hen in het bijzonder ook zegenen dat ze misschien door de liederen iets horen van uw grootheid en uw almacht. U wist alles al van tevoren dat het zo zou gaan zoals we vanmorgen is gegaan. En u heeft uw doel daarmee. En zo willen we het ook echt zien. Dat het echt tot een zegen mag zijn voor de mensen die daar stilzitten en kijken naar sport. Maar dat ze ook iets horen door de liederen heen van uw grootheid. Heer, wil u ons ook zo zegenen en daarmee echt zo uw grootheid bezingen. En dat we u echt mogen zien. In Jezus' naam. Amen. We zijn zo als gemeente zijn we al eens een hele tijd eigenlijk samen bezig om een vraag te beantwoorden. Waarom zijn we hier op aarde? Waarom zijn we eigenlijk geschapen? En ik wil zo vanmorgen met u nadenken over... We worden door Jezus uitgenodigd om hem te dienen. En daar willen we eigenlijk zo bij stilstaan vanmorgen. Het is zo dat... vorige week hebben we een jaartekst bekendgemaakt. En dat is Johannes 12, vers 26. En daar staat het volgende. Indien, zegt de Heer Jezus, indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn diener zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Het is zo dat elk jaar bidden we voor een jaartekst in de gemeente. En dat doen we eigenlijk als oudste met een bepaalde visie. Want we geloven echt dat God ons inzicht wil geven waar hij met ons naartoe wil gaan in deze gemeente. We geloven dat God ons zijn wil openbaren. En we geloven dat uit ons geheel ons hart, dat God in ons leven, in uw leven, eigenlijk wil openbaren waarom dat je hier op aarde bent. Ik weet nog goed dat bij de eerste preek dat ik daarover sprak, dat was bij het opdragen van Lois. Dat is al een hele tijd geleden. Dat was nog voor de vakantie van vorig jaar. En dat was de eerste preek die ik daarover hield. Waarom zijn we hier op aarde? En toen zijn we stapsgewijs door alle weken zijn we eigenlijk door verschillende antwoorden gegaan die de Bijbel ons geeft daarop. Waarom dat u geschapen bent? Waarom dat we hier op aarde zijn? We hebben toen gekeken dat we hier op aarde zijn om de Heere God te aanbidden. Daar zijn we een hele tijd bij stilgestaan. Toen zijn we gaan kijken van dat we zijn geschapen, dat we kinderen van God worden, dat hij ons voegt bij een plaatselijk huisgezin. Zoals we dat zo net konden zien. Hoe kostbaar dat het is om wederom geboren te zijn en bij een plaatselijke gemeente worden toegevoegd. Het derde waar we een hele tijd over hebben nagedacht, dat was dat we zijn geschapen om naar Gods beeld gevormd te worden. En dat kan soms door moeilijkheden heen. En dat kan soms ook door verleidingen heen en door verleidingen daar aan stand te houden. En dat is hetgene wat eigenlijk God met u en mijn leven wil, dat hij ons vormt naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Maar ik wil eigenlijk benadrukken dat het niet zo is dat we op de vraag die we zo stellen, waarom we hier op aarde zijn, dat we de antwoorden kennen. Het bijzondere is eigenlijk dat God niet ons antwoorden wil geven, maar hij wil dat in ons leven gestalte geven. Hij wil ons deze antwoorden, dat het niet alleen woorden blijven, maar dat het echt gestalte krijgt in uw leven. Nu is het zo dat vaak hoor je dat mensen zeggen, Ik heb wel eens van die gesprekken dat mensen zeggen dat, dat als je een antwoord geeft op de vraag waarom zijn we hier op aarde, dat het bij de mens eigenlijk begint. Soms heb je zo gesprekken met mensen die de Heer Jezus niet kennen, dat ze zeggen van de mens heeft zichzelf een God gemaakt. De mens heeft zichzelf eigenlijk een God gemaakt in die zin dat hij voor de vragen waar hij geen antwoord op heeft, of voor het vacuüm wat er eigenlijk in elk mensenhart eigenlijk is, heeft hij zich een God geschapen. Eigenlijk kun je zeggen afgod. En het is zo, dat vond ik een van de mooiste uitspraken die ik ooit heb gehoord. En het is vaak zo dat mensen God willen zijn. Dat mensen zichzelf in het centrum plaatsen. Maar er is één God die mens wilde zijn. En dat is Jezus Christus. Vele mensen willen God zijn. Er is echter maar één God die mens wilde zijn. En het is, als je zo nadenkt over de vraag waarom we hier op aarde zijn, waarom dat we hier geschapen zijn, wat is het doel van het leven, en je zet de mens in het middelpunt en je zou van daaruit willen redeneren, dan krijg je inderdaad ook antwoorden die soms ethisch een hoog niveau hebben. Maar het zijn alles antwoorden van het hier en het nu. Terwijl als God in het middelpunt komt te staan, en daar gaat het eigenlijk ook om, dan is het zo dat het niet een antwoord is voor het hier en nu, maar dan begint het nu en heeft het ook een betekenis voor de eeuwigheid. Het is zo bijzonder om te zien dat de Bijbel zegt dat de Heer Jezus staat centraal. En het eigenlijk niet gaat in dit leven dat wij onszelf ontwikkelen. Dat we onszelf ontplooien. Dat we onszelf verheerlijken. Als je in een woordenboek kijkt wat er eigenlijk allemaal over zelf staat, dan zie je dat het leven vaak daarom gaat dat ik in het middelpunt en het jezelf ontplooien, jezelf ontwikkelen, jezelf verheerlijken. Terwijl als de Heere God eigenlijk in het middelpunt komt te staan, dan ga je met een andere kijk naar het leven kijken. En weet je, het is zo'n voldoening om te beseffen dat je in dat God, dat je eigenlijk de hoogste voldoening die ik in mijn eigen leven ken, dat is dat ik weet dat ik wandel in de werken die God voor mij heeft voorbereid. De hoogste voldoening die ik echt in mijn leven ken is als ik besef dat ik dingen doe waarvan ik weet, daarmee doe ik God een plezier. Ik geloof dat er in een mensenleven geen hogere voldoening kan zijn dat als je vragen hebt in je leven en je vindt daarop antwoorden en je gaat er naar leven en je zegt, ik wandel daadwerkelijk in de werken van die God voor mij heeft voorbereid. En het is zo bijzonder in elk facet van je leven om dat te ontwikkelen. Ik wil je een voorbeeld geven. Weet je, het is zo dat als ik kijk naar ons huwelijk, naar het huwelijk van Rietje en mij, dan is het zo dat als ik dan zie en dat God zegt door zijn woord heen, Miel, je moet je vrouw koesteren als je eigen vlees. Je moet je vrouw lief hebben. Je moet haar eren. En als ik dan met vallen en opstaan, mag ik daaraan werken. En als ik dan zie, en ook wij beiden hebben echt het gebed in ons hart, dat door ons huwelijk heen iets mag blijken van die liefde van de Heer Jezus voor de gemeente. En als ik dan zelf ervaar dat we met alles en vallen en opstaan, dat gestalte krijgt. Dat we iets mogen laten zien, ook al is het soms maar een glimp van die liefde van Jezus voor de gemeente, dat iets is van onze roeping en ons huwelijk. En als ik ervaar dat ik daarin mag wandelen, dat ik iets samen met Rietje mag laten zien, dan heb ik geen grotere voldoening in ons huwelijk, als dat ik weet, ik wandel in de roeping waarmee God me geroepen heeft samen met mijn vrouw om dat te laten zien. En ik ken geen, met Rietje samen, ken ik geen grotere vreugde als dat we dat eigenlijk mogen uitstralen. Hetzelfde als je zo nadenkt over het vaderschap. Ik moest zo denken van Heer, wil die echt mij En dat bid ik soms wekelijks. Wil die me in mijn vaderschap zoiets laten zien, dat ik naar mijn kinderen mag laten zien wat het betekent om mijn vader in de hemel te zijn. En dan weet ik dat ik al meteen daarachter bid ik dan van Heer, help me, want ik struikel, ik faal. En soms prikkel ik mijn kinderen, terwijl de Bijbel zegt van prikkel je kinderen niet. Maar dan is het zo dat ik dan mag zeggen, op een gegeven moment dan zie je iets terug in je kinderen en dan kan ik zo ontzettend dankbaar zijn dat ik dan mag wandelen als vader, zoals God het eigenlijk bedoeld heeft. Ook al gaat dat in alle onvolmaaktheid, ook al gaat dat met struikelen en met vallen en opstaan, toch is het zo dat het me een enorme voldoening geeft als ik zie dat ik dit beeld, een glimp van een beeld van het vaderschap van God, mag doorgeven naar mijn kinderen toe. En als we zo spreken over dienen, waar ik vanmorgen met u zo over wil nadenken, dan is het zo dat als je over dienen spreekt, dan is het vaak zo dat mensen dat ervaren als een last. Dan denk je misschien dat je moet afwassen voor het hele gezin en dan dien je het gezin, maar het is een last. Of je moet in de tuin werken en het is een puinhoop geworden doordat je al maanden niks meer eraan gedaan hebt. En dan ga je in die tuin en dan denk je, oké, ik moet mijn gezin dienen, maar ik heb er helemaal geen zin eigenlijk in, maar het moet gebeuren. En zo is het eigenlijk als de Heer Jezus ons roept. Als je dat beseft, dat het de hoogste voldoening, daarom nam ik deze voorbeelden, ook als het gaat om het dienen, als je weet van Heer, ik wil wandelen en dienen daar waar u mij hebt geroepen, dan kun je in je leven geen hogere voldoening krijgen als dat je op een gegeven moment merkt, ik wandel echt in de werken die God voor mij heeft voorbereid. En ik wil dan ook echt dienen. En het is zo bijzonder als je dan zo ziet naar die jaartekst. Dat de Heer Jezus zegt, indien iemand mij dienen wil, hij volge mij en waar ik ben, daar zal mijn diener zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Het is een uitnodiging. Het is een uitnodiging. Er staat twee keer, indien gij mij dienen wil. Het is een uitnodiging die de Heer Jezus doet. En zoals ik al vorige week eigenlijk zei, als je bekeerd bent en wederom geboren, dan is het nog niet zo dat het automatisch een gevolg is dat je de Heer Jezus zou gaan dienen. Want hij zegt hier, dit in de hele context, Johannes 12, daar staat dat Filippus en Andreas, die komen naar de Heer Jezus toe. En tegen Filippus en Andreas, de apostelen, zegt hij, indien gij mij dienen wilt, tegen de apostelen zegt hij dat. En zo nodigt hij u en mij ook uit, indien je mij dienen wil. Nu is het zo dat als we aan dienen denken, dan heeft het vaak te maken dat we denken aan activiteiten. Dan heeft dat vaak te maken dat we denken aan een actie. En het is zo bijzonder dat als de Heer Jezus zijn apostelen roept, dan, ik lees het even voor zoals het dan laat iets weg. In Markus 3, vers 14, daar staat, en hij stelde er 12 aan, opdat hij zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. En hij stelde er 12 aan, opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. Naar de mens gezien zouden we zeggen, ja, dat is zo. Want wie wil niet graag prediken? Wie wil niet graag een bediening in het uitdrijven van boze geesten? Toch staat het zo dan niet. Laat maar eens even zien, Tim, Bart. Er staat, en hij stelde er 12 aan, omdat zij het eerste was om met hem zouden zijn. En opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. De Heer Jezus, het allereerste wat hij eigenlijk vraagt van zijn discipelen, van zijn apostelen, en daarvoor kiest hij ze uit, dat is dat ze met hem zouden zijn. En ik zal dat steeds weer opnieuw, zolang ik mag prediken in de gemeente, steeds weer opnieuw benadrukken. Omdat het heel vaak gaat, als je het over dienen hebt, dat het gaat over doen, over actie. Maar wat dienen eigenlijk is, is het volgen van Jezus Christus. Het dienen betekent eigenlijk dat we met hem zijn. Dat we met hem zijn. Dat we met hem zijn. De tekst die zegt dat we hem dienen. En dan zegt de Heer Jezus zegt dan dat die dienaar is daar waar hij is. Johannes 12. Dat zegt... Ik zal hem nog eens voorlezen. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Ik heb me afgevraagd, als de Heer Jezus zegt, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Dat zal dus, dat is het teken dat je hem dient. Dat je daar bent waar hij is. En toen vroeg ik me af, waar is de Heer Jezus dan? Waar is die? En dat is ook de kerngedachte van vanmorgen. Waar is hij? Heb je dan eens afgevraagd van, daar waar de Heer Jezus is, daar is ook zijn dienaar. Maar waar is hij dan? Er zijn een paar plaatsen, ik zal er drie eigenlijk noemen, ik zal er de volgende keer op verder gaan. Maar het allereerste wat kenmerkend was voor de Heer Jezus, dat was dat hij bij de Vader was. Bij de Vader. Je ziet, als hij in de Gethsemane is, als hij in Gethsemane in die moeilijke momenten komt van zijn leven, dan zie je dat hij steeds weer opnieuw God de Vader opzoekt. Dat hij steeds weer opnieuw de stilte van gebed zoekt. Dat hij steeds weer opnieuw zich afzondert om de Vader te ontmoeten. En weet je, dat is de eerste vraag die we ons kunnen stellen. In hoeverre heb je tijd met God? In hoeverre zonder je jezelf af? In hoeverre ben je daar waar de Heer Jezus is, met name daar waar de Vader, dat je de Vader opzoekt? Als het gaat om gebed, en deze week hebben we een hele tijd van gebed, gebedsuren, dan is het zo dat het zo bijzonder is dat je mag weten daar waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam. Dan zegt de Heer Jezus, ben ik in de midden. En als hij leert om te bidden, als hij ons leert om te bidden, dan zegt de Heer Jezus, ga naar je binnenkamer, doe de deuren dicht. En de Vader zal in het verborgene met je samenkomen. In het apart zijn. In het samen met hem zijn. En de vraag die je je kunt verstellen vanmorgen, als je een dienaar wilt zijn van de Heere God, als je een dienaar van de Heer Jezus wilt zijn, en de Heer Jezus zegt, kom bij me, ik heb je uitgekozen dat je met me bent, dan is de vraag vanmorgen in eerste instantie van, hoe vaak ben je in de week bij hem? Hoe vaak ben je bij de Vader? Ik vond het zo indrukwekkend, vorige week hadden we getuigenissen. En elk getuigenis heeft me ontzettend aangesproken. Er was iets wat me erg diep raakte en dat was wat Linda Vechter deelde in ons midden. Ze vertelde over de discipelen, dat die uit zo'n angst, hadden zo'n angst toen de Heer Jezus zeg maar begraven was. En in die dagen dat ze dan wisten en dachten van, ja nu is het afgelopen. En ze hadden zo'n angst voor de Joden, dat ze in een bovenkamer gingen en alle deuren sloten, alle ramen dicht. En toen vertelde ze van, dat heeft echt, ik heb er deze week vaak over nagedacht, over dat gedeelte. En toen vertelde ze dan, soms is het zo dat we de Heer Jezus eigenlijk buitensluiten uit ons leven. En doen we alle deuren dicht. Alle ramen dicht. Want dan zijn we met dingen eigenlijk bezig waarvan die het daglicht niet kunnen zien. En dan denk je in zo'n situatie, denk je God uit te sluiten. Maar toen zei ze, zelfs in die situaties waarin we hem uitsluiten, opeens is hij er. Dan is hij er. En ik moest, ja, dat ontroerde me immens, omdat ik zo zie daarin dat de Heer Jezus, ook al hebben we diep gefaald, Hij zei tegen zijn discipelen, zei ze, had hij een afspraak gemaakt. Dat hij zou opstaan. En dat hij ze weer zou ontmoeten. En wat doen ze? Ze sluiten zich af. En toch komt hij dan in hun midden en wil hen ontmoeten. Wil met hen zijn. Hij heeft ze uitgekozen om met hen te zijn. Ook al sluiten ze hem uit. Hij wil met u zijn. Machtig. Diep machtig vind ik dat. En dat dienen is. Dienen is in de essentie is het met hem te zijn. Hem te volgen. Daar te zijn waar hij is. Volgende week dan weet ik waar hij is. Om het heel praktisch te maken. Op maandagavond dan is hij bij David en Linda in huis. Op dinsdagavond is hij bij ons in huis. Op woensdag is hij in de kringen. Op donderdagavond is hij bij Mathieu en Evelien. En op vrijdagavond is hij bij Wim en Mariet. En hij nodigt ons uit. Nu weet ik, als ik zoiets zeg, dat het tamelijk simplistisch eigenlijk klinkt. Omdat als je op maandagavond niet naar de gebedssamenkomst komt en je zegt, ik ben thuis en dat kan ook zo zijn dat mensen geen vervoer hebben, dan is de Heer Jezus ook zo. Maar als je zegt, van ik hoef daar niet naartoe te gaan, want hij is ook bij mij, dan heb je het mis. Hij is natuurlijk alomtegenwoordig. Maar het is zo dat de Heer Jezus ook volgende week nodigt hij ons uit. Om ergens naartoe te komen waar hij is. In de gemeente soms, dan zie je dat mensen en niet naar een bijbelkring gaan. En niet naar een gebedsontbijt. En niet naar een gebedsavond. En er is zo weinig betrokkenheid dat ze ook niet naar een gemeentevergadering komen. En af en toe komen ze naar de eredienst. En dan vraag je, en soms krijg ik dan de vraag, ja, ik ervaar God niet. Of ik weet niet zijn wil. Of ik weet niet waar God met me naartoe wil. En dan denk ik bij mezelf, als ik zo zou leven, zou ik het ook niet weten. Ik zou binnen 3-4 weken de spoorbijster raken. Totaal. Want het gaat eigenlijk, weet u wat zo bijzonder is als ik de Bijbel lees? Dan gaat het niet om mijzelf. Natuurlijk is het zo dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven. Hij heeft me gered. Hij heeft me uit het vuur getrokken. Hij heeft me in het koninkrijk van zijn liefde geplaatst. Maar het gaat in principe niet om mij. Ik ben er diep genade. Ik kan elke dag jubelen voor mijn redding. Ik kan elke dag jubelen voor hetgene wat de Heer Jezus aan het kruis voor mij heeft gedaan. En toch is het zo dat het niet gaat om mij. God heeft mij in een gemeente geplaatst. En als je de Bijbel leest, dan gaat het over de bruid van de Heer Jezus. Dan gaat het over het huisgezin van God waar hij vader is. Dan gaat het over de kudde waar hij de herder van is. Dan gaat het over het lichaam van Christus waar hij het hoofd van is. En daar mag ik zijn. Ik mag in de gemeente zijn omdat hij daar een middelpunt is. Er staat zo'n prachtige tekst in de Hebreeënbrief dat hij in het midden van de gemeente de lof zal aanheffen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we samenkomen en dat je dus zegt van ik ben niet alleen een papieren lid, maar ik ben een organisch lid. In de Bijbel vind je helemaal geen lidmaatschap in de zin van zoals je lid kunt worden van een voetbalclub of van een judoclub. Dat kent de Bijbel gewoon niet. De Bijbel kent ledematen. We hebben dan daar een lidmaat van gemaakt. Een lidmaatschap. Maar dat kent de Bijbel eigenlijk helemaal niet. De Bijbel kent ledematen. Een organisch lid. Iemand die beweegt en leeft en helpt en dient en zorgt. In het midden van de gemeente. En dat is zo bijzonder. Dus twee dingen. Waar is de Heer Jezus? De Heer Jezus zoekt de Vader en daar mogen we zijn. En hij is in het midden van de gemeente. Een andere tekst waar ik zo één aspect wil ik daar eigenlijk van zeg maar noemen. Dat is, als je een samenvatting vindt van de bediening van de Heer Jezus en hij laat zien waar die is en waar die naartoe gaat, dan vind ik het wel in Lucas 4, vers 18 en 19. Kun je even laten zien, Bart? Waar is de Heer Jezus? Als hij dan in de synagoge is, dan vraagt hij een rol. En dan vraagt hij het boek Jesaja. En dan zegt hij, en dan begint hij te lezen, de Geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen, aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. Als je je afvraagt, waar is de Heer Jezus? Waar is die? Als ik zijn dienaar ben, waar mag ik dan zijn? Dan zie je dat hij bij de armen is, bij de gevangenen is, bij de blinden is en bij de verbrokenen is. Ik wil één ding daarvan noemen. Ik zal er volgende week op verder gaan. En dat is bij de armen zijn. Bij de armen zijn. Als je de Heer Jezus wil dienen, dan betekent dat je bij hem bent. En een van de aspecten waar hij is, is dat hij bij de armen is. Ik geloof dat armen in twee zin eigenlijk op te vatten is. Eerstens in materiële zin. Mensen die totaal afhankelijk zijn van hem. Ik zal dat zo dadelijk uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Mensen die elke dag opnieuw moeten overleven. Ik geloof dat God, dat de Heer Jezus bij de mensen zijn die heel arm zijn. Geloof ik echt met mijn gehele hart. Ik zal u zo dadelijk vertellen waar ik dat gezien heb. Aan de andere kant is het zo dat hij, en dat is in bijzonder in Matteüs evangelie staat, dat hij bij de armen van geest is. Mensen die arm van geest zijn. Mensen, wat betekent dat arm van geest zijn? Mensen die roepen om hun verlossing. Die zien in hun eigen leven dat de zonde zo'n impact op hun leven heeft gehad, dat ze zeggen van, ik kan gewoon het zondeprobleem zelf niet oplossen. Ik heb een enorme schuld. En als er een diepe overtuiging is van schuld, van zonde, daarin komt de Heer Jezus. De mensen die arm van geest zijn. Maar we mogen ook zo zijn bij mensen die arm zijn in materiële zin. Het is zo dat ik ben in mijn leven op twee plaatsen geweest, waarin ik zo die gezien heb dat God op die plek was waar mensen arm waren. Echt arm. Een aantal jaren geleden ben ik met Rietje, met David en Linda, zijn we naar Kaapstad geweest, naar Zuid-Afrika. Onze dochter Saskia, die heeft daar een half jaar heeft ze daar gediend in een kinderthuis, waar weeskinderen waren, babytjes die besmet waren met of het HIV-virus of ze hadden AIDS. En toen we daar ter plekke waren, toen was het de dag dat ze afscheid moest gaan nemen van deze kinderen. En dat had ze afscheid genomen, we waren met haar mee aan het gaan en ze nam afscheid in het tehuis van die kinderen die ze dus samen met een heel team mensen had verzorgd. En toen was er nog één kindje, dat was in het ziekenhuis. Dat was een ziekenhuis in Kaapstad. En ik wist niet wat me overkwam toen ik daar met Rietje en Saskia binnenging. Er waren kinderen, alles babytjes, die besmet waren met HIV of AIDS. Het was een kamer waar kleine kinderen en de babytjes in bed lagen. En ook wat grotere kinderen. En moeders die aan het bed zaten en ook zelf met AIDS besmet waren of HIV hadden. En we zaten daar, ik stond daar aan het bed. Ik wist eigenlijk me geen enkele echte houding te geven. En toen zag ik dat Saskia ging aan dat bed zitten van dat jongetje, Boesley heette die. En toen zei ze tegen hem van, mag ik je op de schoot nemen? Mag ik je knuffelen? Het jongetje was zo ziek dat hij eigenlijk alleen nog maar zijn hoofdje kon bewegen. Van ja. Ze nam hem uit bed. En toen, sorry. was het zo dat ik wilde wel knielen. Ik wilde wel knielen. Zo heilig was dat. Zo heilig. En ik, wat was er zo heilig aan? Omdat God, de Heer Jezus, die was daar echt aanwezig. Tussen die armen. Tussen de armen. En zei, ik mag de hand en het oog en de knuffel zijn. Maar hij was daar aanwezig. Ik was zo diep geroerd dat ik... Dat heeft mijn bediening veranderd, dat moment. Soms kun je momenten hebben dat je zegt... Nou, dit gebruikt God in je leven en geeft je een andere richting. Geeft je een andere richting. En toen stond ik daar aan het bed en toen dacht ik... Heer, wat bent u te groot dat u deze kleine armen... Dat u daar bent. Dat u daar bent. Een ander moment, dat was in Albanië. Toen ik daar met Edward naartoe ging. En ik heb deze week heb ik Clyde opgebeld. Om ook hem te vragen. Dat is een echtpaar. We hebben contacten voor de gasten in ons midden met gemeentes in Albanië. En dat is een grote armoede. Ik heb zoiets schrijnends. Ik heb al veel gezien, maar zoiets schrijnends als daar. Dat heb ik eigenlijk zelden gezien. Toen we daar op bezoek waren. Zo arm. Mensen die geen stroom hebben, geen water. En dat is eigenlijk... En toen vroeg ik hem van... Clyde, wat maakt het verschil dat we jullie steunen? Wat maakt nu het verschil? Maakt het wat uit wat wij doen hier vanuit Nederland? Hij zegt, ik zal je wat foto's sturen. Laat ze maar even zien. Was een weduwe. Dat brengt macht als een vrouw, die brengt haar kleren. Rechts vind je dan voedsel en kleren. Hier zie je dat mensen, medewerkers, die brengen voedsel, ook bij arme mensen. Het volgende, dat is een vrouw, ze heet Farish Siti. Een weduwe, ze heeft 2 kinderen. Haar man is vermoord en ze krijgt maandelijks hulp van de gemeente. En weet je, als we daar willen zijn waar de Heer Jezus is, dan zullen we moeten zijn daar waar de armen zijn. En weet u wat zo bijzonder is? Als ik dan zo'n nieuwsbrief lees en ik zie dat Mathieu een DVD heeft gemaakt, veel werk, heel veel werk eraan besteed. En we kunnen €202 naar Albanië sturen. Dat is meer dan €202. Ook het werk wat eraan besteed is. Als ik dan kijk naar de Dorcas-actie, als u dat ziet. Dan zijn we als gemeente, willen we zijn daar waar Jezus is. Het is meer als hulp geven. Het is meer als een kleding aanbieden. Het is veel meer als voedsel geven. Wat het betekent is dat we daar willen zijn waar Hij is. En Hem willen dienen en willen volgen. Dat is het. Dat is het. En daar ben ik heel blij om. Ik ben heel, heel dankbaar, ook als ik dan terugkijk op zo'n jaar. Daar ben ik diep, diep dankbaar dat we beginnen te begrijpen van de essentie waarom dat God een gemeente hier op aarde voor de grondlegging der wereld gewild heeft. Omdat Hij, Jezus, wil dat we daar zijn waar Hij is, dat we Hem volgen, dat we met Hem zijn. En dat we daar zijn waar de verbrokenen zijn, waar de blinden zijn, waar de mensen zijn die arm zijn. Maar het begint bij dat je bij de Vader bent. Daar begint het. Daar heeft het zijn oorsprong. Om de tijd te hebben met Hem. Om de tijd te hebben met de Heer Jezus. Om zo met Hem te zijn. En vanuit daaruit uitgezonden te worden. Om uitgezonden te worden en dat niet iedereen kan naar het zendingsveld. Maar het is wel zo dat we wel allemaal bij de armen kunnen zijn. En dat doen we. En daarom bid ik. Ik bid dat dat meer en meer gestalte zal krijgen. Meer en meer gestalte zal krijgen in de gemeente. En ik wil ook ik heb echt op mijn hart om dank uit te spreken. Dank. Als ik kijk naar het afgelopen jaar. Als ik de brieven krijg, zie ik. Maandagmorgen heb ik met hem gebeld. Toen was ik bezig met de preek. En toen belde ik Clyde. Ik zeg, Clyde, je moet je niet schrikken. Maar, want als je zo'n vraag stelt, wat maakt het nu eigenlijk uit? Dan zou hij kunnen denken, wat maakt het uit dat we jullie steunen? Dan zou hij wel eens in zijn hart kunnen krijgen van, ze willen het stoppen. Maar ik zeg, wat maakt het uit? Hij zegt, ik zal een brief schrijven. Hij zal nog een brief schrijven wat het uitmaakt. Wat het echt uitmaakt. We maken een verschil. We maken een groot verschil. Tussen of we daar wel of niet zijn. En waarom komt dat? En dan wil ik me sluiten. Dat komt omdat we daar willen zijn waar Jezus is. Want daaraan kunnen we zien of we dienaars zijn. Dienaar zijn, dat is niet een activiteit. Dienaar zijn is ook niet dat je van allerlei dingen doet. Een dienaar zijn, dat is om bij hem te zijn en van daaruit te zijn waar hij is. En het bijzondere is dan dat als u daar op die plekken bent, dan is het wonder, een grote wonder. Ik zal er een hele preek aan wijden. Ik vind het zo'n wonder dat God zegt dat hij ons wil eren. Dat is voor mij, als ik de Heer Jezus volg, als ik bij hem ben, dan zegt de Heer Jezus, als je dat doet, de Vader zal je eren. Ja, dat is toch, ik weet niet of u dan, wat dat voor u uitmaakt, maar voor mij is dat, dat ik kniel. Ik wil dan knielen. Wil ik me buigen en zeggen, Heer, ik ben het niet waard, maar hoe kan het dat u me wil eren? Is ook een troost. Dat wil ik ook echt uitspreken. Een troost voor de mensen die dienen in de gemeente of in de gemeente gediend hebben. En op een of andere manier is het dan geëindigd. En dan denk je, wat heb ik nu eigenlijk wel of niet gedaan? Heeft het zin gehad? Heeft het geen zin gehad? Heeft het iets te betekenen gehad voor God? En dan is het zo dat deze tekst, die is toch zo, ik vind het zo bijzonder dat God zegt van, ik kom naar je toe. En als je gediend hebt en op die plek bent geweest en bent waar mijn zoon is, dan kom ik. En ik wil je eren. Ja. Dat ontroert me. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat God me wil eren? Hoe is het mogelijk? Maar dat is het. Dat is het. We willen zo samen avondmaal vieren. En weet je, door de eeuwen heen is er al heel wat gezegd over het avondmaal. Maar het avondmaal is toch wel, vind ik zelf, de plaats. Ook het moment waar op een bijzondere wijze de Heer Jezus in ons midden is. Op een bijzondere wijze. En ik ben ook altijd, ben ik me daarvan bewust, als we zo, zeg maar, het brood uitdelen, of als ik de beker, als we die dan gaan we zo dadelijk, zullen een paar broeders door de rijen gaan, en die zullen de beker dan geven. Gewoon organisatorisch is dat het beste. Maar u moet zich beseffen, en zo hoop ik ook dat die avondmaal viert. Die beker, die wordt niet door de broeders aangereikt. Die beker, dat is de beker van het nieuwe verbond. Het is als het ware dat de Heer Jezus door de rijen gaat en zegt, dit is de beker, dit is mijn beker. Ik heb een beker gedronken, van een gifbeker gedronken, de toren over de zonde, heb ik voor jou gedronken, tot op de bodem toe staat er in de psalm. Maar nu reik ik je een andere beker aan. Ik heb die beker over de toren van God, over de zonde, heb ik leeg gedronken, helemaal, voor jou. En ik geef je een andere beker. Een beker van verlossing. Een beker van dankzegging. Een beker van het nieuwe verbond. En hij is het. Vergeet dat nooit. Vergeet het nooit. Een beetje emotioneel ben, drink ik altijd even. Maar vergeet het nooit dat hij het is die beker aanreikt. Hij gaat dadelijk door de rijen. En hij geeft je die beker. En dan is het zo geweldig dat je die mag vastpakken en zeggen, Heer, het is zo, dat is daadwerkelijk de beker van het nieuwe verbond. U heeft me gekocht, u heeft me betaald met uw eigen bloed. En dat is zo'n bijzonder moment om op deze wijze samen avondmaal te vieren. Laten we even stil zijn om over die dingen na te denken. En dan sluit zo je ogen. Ik heb vorige week een uitnodiging gedaan voor mensen die de Heer Jezus echt willen dienen. Die zeggen, Heer, ik wil niet vervallen in activiteiten. Ik wil u volgen. Ik wil daar zijn waar u bent. En soms heeft dat een prijs. Soms heeft dat een prijs. En ik wil u zo vragen om in de stilte van je hart met God zo samen te zijn. Om daar eens een antwoord op te geven. Dat je zegt van, als de Heer Jezus tegen jou heel persoonlijk zegt, op een hele persoonlijke wijze, indien je me dienen wil. Indien je me dienen wil. Het is een uitnodiging. En die doet hij vanmorgen ook naar u toe. Indien je me dienen wil, dan volg me. En ben daar waar ik zal zijn. Zou je echt willen vragen om daarover na te denken en God erop een antwoord te geven?